goed, het is fijn om weer zo bijeen te zijn en weer de studies te kunnen vervolgen met als thema Uw Koninkrijk Komen. Dat mogen we wel als titel, denk ik, zetten boven al deze Bijbelstudies. Waar de bede in Matthäus 6, Uw Koninkrijk Komen, U wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Dat die tijd zal aanbreken en we willen met elkaar onderzoeken wat de Heere Jezus daar allemaal over heeft bekendgemaakt. Wat vaak wel in heel wat kerken en kringen door een andere bril wordt gezien, want er wordt gelijk van het koninkrijk de hemel gemaakt. Maar we weten dat als de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen, dat hij daar echt een koninkrijk op aarde mee bedoelt. We hebben gezien de laatste keer dat als we Matthäus zo doorgaan en met nadruk stilstaan bij de bergreden, onder andere in Matthäus 5, 6 en 7, dat we daar twee grote thema's tegenkomen die de Heer Jezus bekend maakt. En bij die twee thema's wil ik in het kader van het koninkrijk, uw koninkrijk komen, vandaag stilstaan. Het eerste thema is het binnengaan in het koninkrijk. Dat is steeds het terugkerende thema in Matthäus. En het tweede thema is beloning. Het ontvangen van loon. En dat de Heer Jezus uitnodigt van houd toch vol, volhard tot het einde, dan zal je het koninkrijk binnengaan en dan zal je loon ontvangen. En we weten eigenlijk dat is niet alleen het thema van het Matthäus-evangelie, het is eigenlijk het thema straks van het evangelie van het koninkrijk, dat aan alle volkeren tot de getuigenis van alle volkeren gepredikt zal worden, wanneer de tijd aanbreekt dat Israël weer zal zijn ontfermd door God en zij uitgezonden worden, ook tot de volkeren, om die geweldige prediking bekend te maken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Goed, laten we eerst maar stilstaan vanmorgen en we zullen wel zien vanmorgen hoe ver we daarmee komen bij het thema van het binnengaan in het koninkrijk. We hebben gezien dat het binnengaan in het koninkrijk der hemelen het thema ook is van Matthäus 5, 6 en 7, de reden op de berg. Laten we maar eens gaan naar Matthäus 5, om dat nog eens even op te pikken. Maar als de Heer Jezus begint te spreken, de zaligsprekingen, zo wordt het ook wel genoemd, Matthäus 5, 6 en 7. En als we gaan naar Matthäus 5 en we lezen in vers 20, Matthäus 5, vers 20... en de Heer Jezus daar in het gesprek is, dan zegt hij al heel snel, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid, en dat is de gerechtigheid van Israël, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Als het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan zal je een gerechtigheid moeten openbaren in je leven die meer is dan die der schriftgeleerden aan de fariseeën. En als er mensen waren onder Israël die zich ongelooflijk inspanden om een eigen gerechtigheid te openbaren, dan waren het wel de schriftgeleerden aan de fariseeën. Heel hun leven waren ze daarmee bezig. Maar die Jezus zegt, als je een gerechtigheid openbaart als die fariseeën en die schriftgeleerden, dan kom je voor zeker dat koninkrijk der hemelen nooit binnen. Je zal meer moeten doen dan dat alleen. En we weten het, de schriftgeleerden en die fariseeën die brachten een eigen gerechtigheid aan het licht. Ja, dat was niet iets wat God in hun leven bewerkte, maar dat was iets wat ze zelf proberen te bewerken. En dat deden ze onder het oude verbond, onder de wetten van Mozes. En wat de Heer Jezus hier laat zien in de bergrede, is niet dat hij gekomen is om de wet af te schaffen van Mozes. En de afgelopen keren daarbij stilgestaan en ook gezien dat de Heer Jezus dat niet doet. En dat de wet ook bleef. Omdat de wet van Mozes is gestoeld op de wet van God. En de wet van God verandert niet. God is heilig. God is gerechtigheid. Aan God markeert niets. En God met zijn normen, daar hoeft God niets aan te veranderen. Waar wat aan veranderd moet worden, is aan de mens, is aan ons. De mens die in zonde is gevallen. De mens die in zonde is geboren. en die vanuit zijn zondige natuur niet anders kan doen dan zonde openbaren. Die mens moet verlost worden. En God heeft dat bewerkt door zijn zoon te zenden. En door in feite het leven te openbaren en het leven aan te bieden. Wedergeboorte aan te bieden. Aan de mens, eeuwig leven aan te bieden. Aan de mens. Door middel van het evangelie van het koninkrijk. Gestoeld op en gebaseerd op het verlossend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding waarmee hij onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht, kan die wet van God ook in de praktijk worden gebracht. En we hebben gezien dat als je gaat kijken in de handelingen van de apostelen, dan zie je als Paulus na zijn 3 zendingsreizen weer terugkeert naar Jeruzalem, helemaal in het einde van, van de handelingen der apostelen. En hij komt in Jeruzalem en hij wordt daar ontvangen door Jacobus, Johannes en Petrus. En ze spreken met elkaar daar. Dan zegt Jacobus, ziet hoeveel duizenden van de Joden de Heere Jezus, de Christus, de gezalfde, de Messias hebben aanvaard. En dat zij nu ijveraars geworden zijn van de wet. Gods wet. En je kan een ijveraar worden van de wet, als je wederom geboren wordt als Jood, je kennis krijgt aan het leven van God, eeuwig leven in je krijgt, en als ware je kan verlustigen, volgens de Psalm 110, in de wet van God. Dan kan je dat helemaal in praktijk brengen. Waarom? Omdat die wet niet geschreven dan maar is op stenen tafeltjes, zoals de wet van Mozes, van gij zult, gij zult, gij zult, maar dat die wet geschreven wordt op de tafelen, de vleeselijke tafelen van je hart. En we hebben nu de tijd er niet voor, maar als we zouden gaan naar Ezechiël, dan zou je kunnen zien dat de profetieën van Ezechiël, maar ook van Jeremia en Jesaja, en ook zelfs van de kleine profeten, daar steeds over gaan, dat God een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk, en dat hij zijn wet nu zal schrijven niet op stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van hun hart, en dat hij zijn geest hun zal geven, en dat ze dan die wet niet als een juk op zich krijgen, maar ze juist kunnen verlustigen. Als wederom geboren mensen, die kinderen God zijn, die het leven van God in zich hebben. En zo die wet in de praktijk kunnen brengen. En je ziet in de handelingen, begon dat al te geschieden. Onder al die Joden, die tot geloof en bekering kwamen. En die Jezus Christus verwachten bij hun leven. En die ook verwachten dat het koninkrijk der hemelen spoedig zou worden opgericht. Jezus zegt het ook, hè, hier in Matthäus 5, vers 17. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, hij ontbindt niets. Die wet is goed. Die wet markeert niets van. Ik weet wel dat er in de evangelische wereld vaak wordt gepredikt. Van, de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En daarmee kan je de wet aan de kant schuiven. Als ware, ik zeg het dan maar een beetje populair, misschien bij de vuilnisbak plaatsen, want die wet heb je helemaal niet meer nodig. Dat is niet waar. Die wet, die heeft de wereld nodig. Die wet is van God. Die wet is in feite een weergave van het wezen van God. En de mens zal straks ook naar die wet van God leven. Maar nogmaals, vanuit zichzelf, automatisch. Omdat hij het leven van God in zich gekregen heeft. Daarom zegt Jezus ook, meen niet dat ik gekomen ben om de wet op de profeten te ontbinden. En even later zegt hij zelfs, in vers 19, lees maar mee. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt, als dat eigenlijk breekt in de grondtekst, en de mensen zo leert dat je zegt, nee hoor, dat kleine gebod wat je kan vinden in de wetten van Mozes, dat hoef je helemaal niet meer te houden. Hij zegt, nee, die zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Eigenlijk staat er niet, die zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen, maar eigenlijk, die zal zijn positie verliezen in het koninkrijk der hemelen. Je bent dan je positie kwijt. Zelfs als je een van de kleinste geboden neemt, en je eigenlijk die kapot breekt. En zegt van, die hoef je helemaal niet meer te onderhouden. Nee, je moet al de wet, geheel de wet, moet je houden. Maar als een wederom geboren mens, dat is de prediking. Dan krijgen we dat belangrijke vers 18. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Om te vervullen, de wet van God te vervullen. En wat bedoelt hier Jezus nou hiermee, om de wet te vervullen? Nou, laatste keer hebben we daar 's middags al een beetje bij stilgestaan. De prediking is steeds in de evangelische wereld, de wet is vervuld. Dus weg ermee. Nee, wat is het woord vervullen? Dat is het Griekse woord plero. En dat betekent volmaken. De Heer Jezus heeft de wet volgemaakt. Hij heeft de wet zijn volle betekenis gegeven. En dat doet hij hier in de zalensprekingen. Dat doet hij hier in de bergreden. Hij geeft de wet van God, die wet van Mozes, nog een veel diepere betekenis. Hij zet die wet op een veel hoger plan. Hij maakt die wet vol. Hij legt hem volledig uit. En hij past hem ook volledig toe op geheel het leven. Niet alleen op de uiterlijke daden, maar ook over, op de innerlijke motieven. De innerlijke gedachten van de mens. Want hoe is het onder de wet van Mozes, en zo zijn we, weet ik, ook een beetje geëindigd, toen zei ik gekscherend van, ik kan misschien onder de wet van Mozes wel denken, ik kan hem wel vermoorden, maar zolang ik het niet doe, dan ben ik niet schuldig aan de wet van Mozes. Pas als ik mijn handen aan hem sla, ik zal het maar niet doen, hè, dan ben ik schuldig onder de wet van Mozes. Maar onder het, dat is onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond is het anders. Als ik bij mezelf denk, nou, ik kan hem niet uitstaan. Wat een dwaas. Wat een vervelende kerel. Ik kan hem wel doen. Dan ben ik schuldig onder het nieuwe verbond. En dat is steeds wat de Heer Jezus hier doet. Als hij het heeft over dat je een gerechtigheid als Jood moet gaan openbaren. Die meer is dan die der schriftgeleerden en de fariseeën. De fariseeën waren eigenlijk continu maar bezig met het uiterlijke. Zo deden ze zich voor naar buiten. Een gerechtigheid in daden naar buiten. Ja, zegt de Heer Jezus over die fariseeën. Maar als je een vrouw aanziet en je begeert er. Ook heb je nog niet in praktijk gebracht. Dan ben je schuldig. En dat laat de Heer Jezus hier zien. Lees maar eens met me mee. Want hij gaat de 10 geboden daarna gewoon langs. We hebben nu niet de tijd. Ik zou wel willen dat we de hele dag hadden. Tot vanavond laat toe. Maar dat is niet het geval. Maar dan moet u zelf thuis maar eens lezen. Want achter vers 20, daar volgt dan een hele reden. En 6 keer komt u daar de uitdrukking tegen. Dan kan je best eens onderstrepen in je Bijbel. Dan zie je steeds dat het terugkomt. Vers 23 bijvoorbeeld. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is. Dat is het oude verbond. Gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Ja, dat is het oude verbond, dat is het eerste gebod. Gij zult niet doodslaan. En je wordt pas geoordeeld onder het oude verbond als je daadwerkelijk doet. Maar wat zegt de Heer Jezus in vers 22? Hij zegt, dat is het oude verbond. Gij hebt gehoord dat tot de oude is gezegd. Maar ik zeg u, en wat zegt hij dan? Een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Ja. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Ja. Het is dus ook wat ik denk. Hoe ik me opstel. Niet alleen mijn uiterlijke daden, maar ook wat mijn motieven zijn. Wat mijn gedachten zijn, mijn gedachtenleven. Ook dat brengt hij onder de wet van God, maar dan onder het nieuwe verbond. En dan zou je zeggen, ja, maar daar kan geen mens aan voldoen. Jawel. Als je wederom geboren bent en het leven van God bezit, een kind van God geworden bent en je hebt eeuwig leven, aionisch leven, dan zegt bijvoorbeeld Johannes in zijn brief, een wederom geborene kan niet zondigen. Punt. Maar je hebt gelijk. Want hij is volmaakt, zoals zijn aardse vader volmaakt is. Zo eindigt de Heer Jezus hier ook, als hij die 6 punten voorbij gaat. Dan zegt hij in vers 48 aan het eind van hoofdstuk 5. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Ja, dat kan niet anders. Als ik een vader heb die volmaakt is en ik ben uit hem geboren, dan ben ik ook volmaakt. En de wederom geborene, die Jezus is gevolgd in de wedergeboorte. en die een kind van God geworden is. Een kind van zijn vader heeft, die heeft de natuur van zijn vader. En die is volmaakt zoals de vader volmaakt is. En die rezen dringt erop aan in de zaligsprekingen. Om diezelfde volmaaktheid van de vader, die gerechtigheid, te openbaren. En als je dat doet, dan heb je toegang, ingang in het koninkrijk der hemelen. Ja, dan is het niet zo zoals in vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Ja, gedachtenlezen. En is het meer dan? Wat is dan dus de wet vervullen? Christus heeft de wet vervuld en hij vervult hem hier. Hij brengt hem op een hoger plan. Hij geeft de wet zijn volle betekenis. Dat betekent eigenlijk het woord plero. Iets zijn volle betekenis geven. Hebben we ook daar de tijd niet voor, maar ik kan natuurlijk het woord plero nemen in het Grieks. En als je thuis een online Bijbel hebt op de PC, dan kan je dat aanklikken. En dan kan je dat helemaal door het hele Nieuwe Testament gaan volgen. En dan zult u ook zien, dat overal waar het voorkomt, dat woord vervullen, betekent vervolmaken. Iets een volle betekenis geven. Een hogere betekenis geven, een diepere betekenis geven. En dat doet de Heer Jezus hier. Ja, dat zien we ook in dat binnengaan. Dat zien we ook in Matteüs 7. Want de bergrede is vrij lang. Beslaat 3 hoofdstukken. Matteüs 5, 6 en 7. En dat thema is de hele bergrede aanwezig. Want ook helemaal aan het eind van de bergrede in Matteüs 7 vers 21. Daaraan zegt de Heer Jezus. Matteüs 7, 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Niet een ieder komt in dat koninkrijk der hemelen. Je moet de gerechtigheid openbaren die meer is dan die der schriftgeleerden en de fariseeërs. Die alleen maar bezig waren met de uiterlijke dingen. Waar de wet van Mozes over gaat. De uiterlijke zaken, de uiterlijke daden. Maar die Jezus heeft het hier over het nieuwe verbond. Over de totale mens. Uiterlijk en innerlijk. En je moet doen de wil mijns vaders, omdat je een kind van de vader bent. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Ja, als je als Jood straks wel een werker bent, wel een profeet bent, wel een evangelist bent, maar je bent alleen maar met het uiterlijke bezig, maar niet met het innerlijke, en je doet niet, je hoort wel de woorden, en je predikt wel de woorden, maar je doet ze niet in je leven. Dan zegt de Heere Jezus, ik heb je nooit gekend. En heb je geen ingang. En hij doet in dit gedeelte ook, want dat is de aanleiding. Bij mij staat er hier bij die perikoop boven, bij u ook. Ingaan in het koninkrijk der hemelen. Gaat in, vers 13, door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Dat zou ook een verleiding zijn in de toekomst. De brede weg. En velen zijn die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Ja, die treden wel op. Straks ook. In de naam van de Heer Jezus. Die profeteren in de naam van de Heer Jezus. Die drijven boze geesten uit in zijn naam. Die doen vele krachten in zijn naam. Maar de Heer zegt, als ze bij mij aankloppen straks, dan zal ik moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Voor onszelf mogen wij daar wel een lering uit trekken, broeders en zusters. Bij ons is het wel anders in ons leven en ook in. Maar wij zijn ook verbonden aan de Heer Jezus Christus. Wij hebben zijn leven. Het leven wat hij aan het licht heeft gebracht. Dat onvergankelijke leven, dat bezitten wij ook. Als de nieuwe mens. ben je ook één met hem gemaakt, met de opgestane. En daarom leven wij ook opgewekt, levend gemaakt, samen met hem. En we hebben ook de opdracht om niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, met onze hele innerlijke mens, niet alleen de woorden van de Heer te horen, en de woorden van de Heer te prediken naar de ander, maar ook naar die woorden te handelen. En dat is wat de Heer van ons verlangt, dat is ook wat de apostel Paulus, hè, als we naar de Efezebrief gaan, waar hij zo ook de nadruk op legt. Niet alleen dat hij ons leert in Efeze 1, 2 en 3, wat we hebben gezien, maar dat hij ook in Efeze 4, 5 en 6 zegt, breng het nou ook in praktijk, door het geloof. En wat straks voor een Israëliet zo geldt, dat er helemaal niet wat van hem wordt verwacht, dat hij dat in eigen kracht gaat doen, wordt van ons het ook niet verwacht, dat wij het in eigen kracht gaan doen. Want eigen kracht kan je alleen maar in eigen gerechtigheid openbaren. Dan kan je komen tot het punt als een fariseer. Als een schriftgeleerde. Maar die komen met zo'n gerechtigheid het koninkrijk der hemelen niet binnen. En dat verlangt de Heer ook niet van ons. Dat we in eigen kracht, en zoveel mensen zijn vaak in eigen kracht bezig, zoals dat Johan de Heerlijk zegt. Het eigen ik doden. Dat hadden ze eigenlijk nooit in dat lied moeten zetten. Het eigen ik doden. Houd daar alsjeblieft mee op. Probeer vanuit niet het eigen ik te doden. Nee, probeer nu vanuit de Heer te leven. En dat nieuwe leven in praktijk te brengen. Je hand te leggen op die gedeelte die speciaal in de Bijbel over ons gaan. En amen zeggen op wat God over je zegt. En dat toepassen in je leven. Dan pas gaat het werken. En het geloof, broeders en zusters, zit niet hier in het hoofd. Geloof vindt zich plaats hier van binnen het hart. En daar is waar die Jezus hier op doelt. Het gaat over het hart. En hij kent ons pas als hij ons hart kent. Want dat is geloof. En ja, broers en zusters, dat geldt ook voor mij. Ik kan over de Bijbel spreken van A tot Z. Hè? Van Genesis tot met Openbaring. En ik kan er ook over spreken. En er zoveel over weten te vertellen met mijn verstand. Maar als ik nooit in de binnenkamer, als waar ik mijn knieën buig. En ik bid tot de Heer Jezus en ik heb gemeenschap met hem. Dan zal hij ook tot mij zeggen, meneer van Zuiderkom, ik heb u nooit gekend. Daar wordt het dan ons ook verlangd. Dat wij leven vanuit een innerlijk kennen van Christus. Een samengaan met hem op de weg. En voor ons is het ook het gaan van het smalle pad. En niet van de brede weg, waardoor zoveel gaan. Maar juist het kiezen van die hoge weg, die smalle weg, die te leven leidt. Dat zegt hij Jezus ook aan het eind. Zo sluit hij mee af hier in de bergrede, vers 24 van Matthäus 7... Vers 24, een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet. Nou, je moet niet dus alleen de woorden van de Heer Jezus horen, maar ze ook doen, ze ook toepassen, ze ook geloven, er ook amen op zeggen, wat God over ons zegt, wat Christus over ons zegt, en vanuit hem gaan leven, dan pas gaan we het beleven, dat die Bijbel en de Heer Jezus Christus als ware voor ons staat en dat we echt gemeenschap met hem proeven en hebben. En dat het de kracht is, dat we de kracht van het nieuwe leven in ons ervaren, waardoor we door mogen wandelen. En in zijn kracht, die opstandingskracht, hè, die hij aan het licht heeft gebracht, die mag dat in je werken. En dan kan je opeens met den David zeggen, met mijn God spring ik over een muur. Dan opeens dan gaat het leven in je, dan word je krachtig, dan word je niet meer te neergeslagen, maar dan gaat de hemel als ware voor je open, dan gaat de Bijbel voor je leven. En dat zegt hij, en ieder die nu deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En dan mag de regen komen. Als je je levenshuis, zoals een kinderlied zegt, bouwt op Jezus Christus de rots, dan mag de regen komen. En ik kan u zeggen, in het leven, in het aardse leven, komt altijd de regen. Komt altijd, broeders en zusters, de storm. En er mogen perioden misschien in je leven zijn dat het niet stormt, maar er komen ook perioden dat het stormen gaat. En als je je levenshuis vast hebt gebouwd op Jezus Christus de rots, dan mag het gaan waaien, dan mogen de winden komen en dan mag het ongelooflijk gaan schudden. En je hele levenshuis, de pannen mogen eraf vliegen, want dat gebeurt. Hè? Vers 25, en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis. En vergeet niet, vaak wat de Jood in de toekomst meemaakt, een grote verdrukking. Waarbij Satan, als hij losgelaten in feite wordt op deze aarde, neergeworpen wordt op deze aarde. Dat hij in grimmigheid zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Zo is Satan vaak ook tegen ons gekampt. En hebben wij in ons leven vaak nog daarmee te kampen buiten de mens in de wereld. Dat wij daar als gelovigen staan in de wereld. En dat werkelijk waar de winden zich op je kan storten. Maar toch, het viel niet in. Waarom? Omdat je zo'n goed huis bent? Nee. Want het was op de rots gegrondvest. Op Jezus Christus gegrondvest. En misschien wordt alles in je leven je ontnomen. Maar Jezus Christus is daar. En die zal niet van je zijde wijken. En dat zal ook met Israël niet het geval zijn. En daardoor redden ze het. Omdat Jezus Christus daar in hun leven is. En door het geloof zij hem zien. En volharden, volhouden. Hè, tot het einde toe. En zo het koninkrijk ingaan. En beloond worden. Dat is verder in vers 26 wat een dwaasman is. En dat ieder die deze mijn woorden hoort. Ja wel hoort. Maar ze niet doet. Zal gelijken op een dwaasman. Die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden. En sloeg het tegen dat huis en het viel in. En zijn val was groot. En daarmee eindigt hij de bergreden. De verstandige man. De wijze man. En de dwaas. De wijze en de dwaas. Dat is het thema. Ja, als je wat breder kijkt. Dan zie je dat dit thema van binnengaan in het koninkrijk der hemelen, het ontvangen van loon, de woorden van de Jezus horen en ze doen, dus wijs zijn, en de woorden van de Heere Jezus horen en ze niet doen, dus dwaas zijn, dat het thema blijft in Matthäus. Dat niet alleen beperkt tot de bergreden, tot de zaligsprekingen, maar dat is het thema door heel het evangelie heen. Zelfs als je gaat naar Matthäus 24, dan vind je daar nog een reden. Dat is de profetische reden. Matthäus evangelie of het optreden van de Heere Jezus begint met een reden. De bergreden en het eindigt met een reden. De profetische reden. En ik heb geen kans om u structuren te laten zien van het Matthäus-evangelie, maar het zal u niet verwonderen dat als je de reden, de bergreden neemt, zijn inhoud, en je neemt de profetische reden zijn inhoud, en je vergelijkt die twee met elkaar, dat er talloze overeenkomsten zijn. Want die wijze man die zijn huis bouwt op de rots en de dwaas die zijn huis bouwt op het zand, die komen terug in de profetische reden. Natuurlijk. Die profetische reden namelijk niet alleen Matthäus 24, maar ook Matthäus 25. En welke gelijkenis komen we daar tegen over iemand die wijs is en iemand die dwaas is? Hoe worden ze daar genoemd? Het zijn er vijf. Vijf wijzen en vijf dwazen. En dan weet u wel waar ik het over heb. He, de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden. En wat lezen we dan? Wat is dan het thema daar? Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Matthäus 25 vanaf vers 1. 25 vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Wie is de bruidegom? Dat is de Heer Jezus, dat is duidelijk. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Daar heb je hetzelfde woord, dwaas en wijs. Uit Matthäus 7, zelfde Griekse woorden. Vers 3, want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de wijze zeiden tot de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heere, Heere, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, dat gij weet, want gij weet de dag nog het uur. Als je dit gedeelte nou vergelijkt met Matthäus 7, dan vallen je talloze dingen op, niet? Dan zie je dat er ook het sluiten is van een deur, net zoals in Matthäus 7. En dat er ook mensen zijn die zeggen, klop, klop aan de deur, Heere, doe ons open. Want we hebben in uw naam, hebben wij geprofeteerd. In uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven, krachten gedaan. U kent ons toch? En net als in Matthäus 7, zegt de Heer, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
Ja.
Waarom niet? Omdat het alleen maar uiterlijk bleef. Net als de fariseërs en de schriftgeleerden, maar niet innerlijk werd. Want wat is het verschil tussen die dwaze en die wijze maagden? Laten we eens kijken, wat had een dwaze maagd? Had die een lamp? Ja, had een lamp. Hebben de dwaze maagden, hebben ze olie? Ze hebben geen olie. En als je wel een lamp hebt, maar je hebt geen olie, kan je dan licht verspreiden?
Nee, kan je geen licht verspreiden.
De wijze maagd, die had wel de lamp, maar gelukkig ook olie en kon licht verspreiden. Ze hadden allebei een lamp, ze hadden allebei hebben ze. Het woord van God, wat een lamp is voor je voet. Nou liever niet, want dan gaan we misschien dwalen. En laten we maar gewoon bij het thema blijven. Als u vragen hebt, en er zullen ongetwijfeld altijd vragen opborrelen, schrijf ze op, dan gaan we er vanmiddag echt op in.
Maar u heeft echt met het thema te maken,
hoor. Ja, dat. Die vragen moeten met het thema te maken hebben. Ja? Maar bewaren, misschien wordt die soms ook wel eens in de verdere verloop van de studie beantwoord. De dwaze maagd en de wijze maagd hebben allebei de lamp. Allebei het woord van God. Want een lamp is voor je voet, een licht is op je pad. Hè? Maar de dwaze maagd heeft geen olie. Wat Jezus zegt over die wijze man. En die dwaze man, een wijs man, die hoort niet alleen mijn woorden, zegt de Heer, maar hij doet ze ook. Hij doet ze ook. En de dwaze man van Matthäus 7, die hoort de woorden wel, maar hij doet ze niet. Hij brengt ze niet in praktijk. En daarom is hij een dwaas man. En daarom is hij ook een dwaze maagd. En als de tijd daar is, en de Heer Jezus komt, we hebben de dwazen geen toegang. Waarom? Ze hebben de woorden wel gehoord, maar ze hebben de woorden als het ware niet met het geloof toegepast. En ze hebben als het ware, ze voldoen niet om een gerechtigheid te openbaren, die meer is dan de fariseeën. Ze openbaren niet de volmaaktheid. Ze verspreiden geen licht. Want dat is de opdracht in Matthäus, in de bergrede. Laat maar eens kijken, Matthäus 5. Het verspreiden van licht. Matthäus 5, daar zegt de Heer Jezus in vers 14. Matthäus 5, vers 14. Tot Israël, gij zijt het licht der wereld. Ze moeten licht verspreiden. Ze moeten niet een lamp hebben. Ze moeten ook licht verspreiden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor alle die in het huis zijn. Zo laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw Vader in de hemel is verheerlijken. Ja, wat is dan, broeders, zusters, wat moet schijnen, wat naar voren moet komen? Dat is in feite de olie, het licht, waar de olie op brandt, de goede werken zijn dat. Vers 16. Zo laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien. En die goede werken, daar gaat het om. God wil resultaat zien van zijn werk. God wil dat die mensen zich verlustigen in de wet van God. En dat ze bezig zijn met het woord van God. Dat ze ijveraars worden voor die wet. En dat ze dus vruchten openbaren. En nogmaals, geen vruchten in eigen kracht. Dan krijg je alleen maar een eigen gerechtigheid. En dan kom je het koninkrijk er helemaal niet in. Dan ben je een dwaas. Ben je verkeerd bezig. Nee, op de goede manier. Vanuit de geest van God gedreven. Vanuit het nieuwe leven. Die werken openbaren. Dan ben je een wijs man. Dan hoor je niet alleen de woorden Gods en de woorden van de Heer Jezus, maar dan doe je ze ook. En dat is de test. De test die steeds maar terugkomt. Dus je ziet dat alleen wordt beloofd aan de dienstknecht die niet alleen getrouw is, maar ook wijs is. Vers 45. Wie is dan de trouwe en wijze, staat verstandige, maar dat is wel het woord verstandige, als een verstandig man bouwt zijn huis op de rots, hetzelfde woord als wijs. Wie is dan de trouwe en verstandige, wijze slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen, dat loon. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit, dan heb je dat waas. En hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken. Dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Je komt het koninkrijk dan niet in. Dan kan je een spreker zijn, een verkondiger, vanuit Israël, uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te brengen tot aan het uiterste der aarde, aan alle creatuur. Maar als je in feite je niet je inspant om de woorden van God in je persoonlijk leven te horen en zo te doen, en je zo dwaas gedraagt, ja, dan kom je er niet in. Dan zou je zelfs, als je zelfs je medeslaven begint te slaan, en je bij de wereld begint af te geven, dan zegt de Heer, dan zal ik hem folteren. En in het lot daar huichelaars doen delen. En wie zijn de huichelaars? Wie zijn de huichelaars? Alles in het evangelie van Matthäus. Dat zijn de schriftgeleerden, de fariseeën. Dat zijn de huichelaars. Heel hoofdstuk 23. Kijk er maar eens boven. Wat ze erboven hebben gezet. Boven hoofdstuk 23. Reden tegen de schriftgeleerden en de fariseeërs. Nou lees het maar zelf. Dus je komt er nu. Gij huichelaars, gij wit gepleisterde graven. Gij anderen gebroed. Huichelaars, huichelaars, huichelaars. Wee u, wee u, wee. Komt er nu. Dat zijn de huichelaars. Een huichelaar is, die doet zich voor alsof. Aan de buitenkant lijkt alles koekenij. Maar het is allemaal eigen gerechtigheid. Het is niet in mijn eigen hart en leven waar. Dat is huichelen. Je voordoen, terwijl er in feite het niet zo is. En de Heer zei, ik ken die man niet. Dat is een huichelaar. Ja. En die geveinsden, die huichelaars, die brengt de Heer uiteindelijk aan het licht. En hij kent ze. Maar ze komen het koninkrijk God niet in. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Ze weten dat buiten dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijkje van Israël straks op aarde, wat de uitvalbasis zal zijn van Christus en het volk van Israël, om als een priestervolk te dienen onder de andere volken, ja, dat je buiten dat koninkrijk der hemelen dan deze mensen vindt. Daar zal geween zijn. Daar zal tanden geknars zijn. Men zal huilen. Men zal zeggen, ik ben stom geweest. Dat ik, ja, niet meer in het geloof op de Heer vertrouwd. Dat ik me zo dwaas heb gedragen. En dat de Heer heeft gezegd, ik ken u niet. Ze zullen de tanden knarsen. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Wening en tanden geknars. Steeds is dat ook, dat binnengaan in dat koninkrijk, of het wel of niet binnengaan in dat koninkrijk, is steeds het thema. Want achter de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, krijg ik in Matthäus 25 de gelijkenis van de talenten. Weer dienstknechten, die worden beoordeeld of ze niet alleen getrouw zijn geweest, maar of ze ook verstandig zijn geweest. Zelf in hun eigen leven wijs zijn geweest. Of ze als wijze mensen hun huis hebben gebouwd op Jezus Christus de rots of op het zand. En dan kijk je ook naar vers 21 bijvoorbeeld. Als daar die ene goede en getrouwe slaaf wordt beoordeeld, dan zegt de Heer, vers 21 van Matthäus 25. Zijn Heer zeide tot hem, welgedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw Heer. Ga de bruiloftzaal binnen. Ga de bruiloftzaal maar binnen. En je ziet dat hij ingang heeft in het Koninkrijk der Hemelen. Ingang heeft op het feest van zijn Heer. Zalig is hij. He, zegt Johannes aan het eind van de openbaring. Zalig is hij die toegang heeft en aan mag zitten aan de bruiloftsmaaltijd des lams. He, dat is dus een hele bijzondere zegen. Een bijzonder iets wat je gegeven, geschonken kan worden straks. Dat je toegang hebt tot die bruiloftszaal. Wij trouwens hebben toegang tot de bruiloftszaal. Waarom? Omdat wij het lichaam van Christus zijn. Christus gaat niet, kan geen bruiloft gaan vieren. Kan niet gaan huwen. Zonder ons in feite. Wij zijn één gemaakt met hem. We zijn zijn lichaam. Hij is ons hoofd. Wij zullen ook die bruiloftszaal betreden. Maar dan samen met Christus. Hè, als de bruidegom. Maar goed. Hier zie je dat er hier een goede en getrouwe slaaf is geweest. Die goed met zijn talenten heeft gehandeld. Hè, hij had er, dacht ik uit mijn hoofd, 10. Hij had er 5. Hij maakte er geloof ik 10 van. En je hebt er ook iemand die heeft 2 talenten en die heeft het ook prima gedaan, vers 23. Zijn Heer zeide tot hem, welgedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in, tot het feest van uw Heer. Dat is steeds het feest. Het Koninkrijk der Hemelen. Ga het feest, de bruiloftzaal, maar binnen. Ja, steeds zie je die ingang. Het is zelfs zo dat, omdat er dienstknechten zijn uit Israël, die dus niet wijs zijn, maar dwaas zijn, en die geen toegang krijgen, en dat de Heer zegt, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet, gaat weg van mij, en worden verwezen naar buiten, dat ze geen toegang krijgen straks, daar zal het geween zijn en de tanden geknars. Dat die opengevallen plaatsen van die genodigden zullen worden ingenomen. En als je een bruiloft meemaakt, en ik heb kort geleden in Amersfoort zelf nog een huwelijksdienst mogen leiden. Hè, dat is nog ineens zo lang, een paar dagen terug geweest. Dan zag je daar, dat was natuurlijk de bruid. Daar was de bruidegom. Daar zag ik ook zelfs de vriend van de bruidegom. En ik zag ook heel veel genodigden. Ja, en in die kerk kwamen ook ongelooflijk veel mensen. Heel genodigden die allemaal uitgenodigd waren om die zaal te betreden. Om de feestzaal te betreden. Ja, daar moest je genodigd voor zijn. En in feite werd iedereen genodigd. Maar het is ook zo als de genodigden daar niet willen komen. Dat dan in feite de Heer anderen uitnodigt om te komen. En Israël is genodigd. In de eerste plaats onder alle volkeren op aarde. Wie zijn de eerste? Onder alle volkeren op aarde. De eerste zijn, dat is het volk van Israël. Zij zijn de eerste. En zij zijn het eerste uitgenodigd om toch te komen tot het feest van een Heer. De Messias, Jezus Christus. Maar als zij dwaas handelen en hun soms hun plaatsen laten openstaan, dan zal de Heer die plaatsen opvullen met anderen. In Matthäus 25 zie je dat ook, dat er eentje bij is die ook een talent gekregen heeft, een dienstknecht onder Israël, maar die niet gehandeld heeft. En dan zegt er in vers 26, als de Heer hem beoordeelt, want hij heeft zijn talent maar in de grond gestopt, hij heeft er niks mee gedaan. Hij heeft gedacht, nou, ik ben, zoals mijn christenen vaak ook redeneren, van ik ben behouden, halleluja, prijs de Heer, ik ga een luie leunstoel zitten en alleen maar genieten. Ja. Zo, gaan jullie vandaag naar Rode? Nou, zo'n bijbelstudiedag, dat is voor mij veel te zwaar hoor, ik ben behouden, het is tot mij zo genoeg. Ja, broers, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Als de Heer Jezus ons zijn leven geeft, dan wil hij graag dat het leven in ons groeit. Dat wij ook groeien naar de volwassenheid. En dat wij niet bij de melk alleen blijven, maar dat we ook leren te eten van het vaste voedsel, waarin hij zichzelf meer en meer aan ons kan openbaren. En meer aan ons bekend maakt. En meer in ons kan gaan leven. Want hij wil de vruchten zien. De vruchten van de geest. De vruchten van het nieuwe leven. En dat wil hij in ons bewerken. In een akkertje wat hij bewerkt in ons leven. Hij werkt in. Hij is met ons bezig. Hij voedt ons. He? Zodat het leven in ons gestalte krijgt, zoals hij in ons kan geleven, als de nieuwe mens. Maar ja, als je zo bent als die slaaf hier, die dat talentje wel heeft ontvangen, maar in de grond stopt en er niks mee doet, en als de Heer weder komt, dan haalt hij, dan vraagt hij het op, en dan komt hij met dat ene talentje. Hij heeft geen vrucht. Nou, hij is als die dwaze maagd, als die dwaze man, die zijn huis bouwt op het zand. En wat zegt de Heer in vers 26? En zijn Heer antwoordde en zei tot hem: gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werkt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja. Hij komt ook dat koninkrijk ter hemelen niet binnen. Zegt de Heer tot hem: ga in tot het feest van uw Heer. Ga de bruiloftzaal binnen? Nee. Hij heeft geen toegang. Alles wat hij heeft wordt hem ontnomen. En hij wordt geworpen in de buitenste duisternis. Buiten het koninkrijk der hemelen, waar het licht is. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Wie komen er voor in de plaats van de staanders? Er komen open plekken. De genodigden willen allemaal niet komen. Er zijn open plaatsjes. Door wie wordt het opgevuld? Nou, dat wordt opgevuld door mensen die de laatste waren. Vele eerste zullen de laatste zijn, maar ook vele laatste zullen de eerste zijn. En wie zijn de laatste? Dat zijn de volkeren. En wie is de eerste? Dat zijn de Joden. Maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Want God laat geen open plekken in de bruiloftzaal. Als dan een Jood niet wil komen en een Jood onnut en lui is en andere prioriteiten stelt in zijn leven. Ja, en hij verliest zijn positie, hij verliest zijn plaats, dan wordt die plaats straks ingenomen door een ander. En dat zie je dan, als de Jezus dan doorgaat in zijn profetische reden, want dan zegt hij in vers 40, en dat is dan een norm die wordt gegeven, vers 40, en de koning zal hun antwoorden en zeggen, het gaat over de volkeren hier. Ja, laat ik toch maar in vers 31 beginnen, anders dan sla ik te veel over. Vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, hij komt weder, en al zijn engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. In het dal van Jozefat, daar kan ik u nog wel bij vertellen. En al de volkeren zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkander scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, en de bokken aan zijn linkerhand. Je ziet de volkeren komen te sporen. Hij beoordeelt die volkeren. Hoe beoordeelt hij de volkeren? Vers 40. Wat is de norm hoe de koning beoordeelt? Vers 40. En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Ze worden in feite beoordeeld in hun opstelling. Hoe ze zijn geweest. dat het evangelie van het koninkrijk is gepredikt tot aan het uiterste der aarde, aan alle creaturen, tot de getuigenis van alle volkeren. En als daar mensen zijn die op die boodschap zijn ingegaan en ook beseft hebben dat Israël een priestervolk is, een heilige natie, apart gezet door God, en het in de grote verdrukking ook goed voor ze is geweest, dan zegt de Heere Jezus: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan mij van mijn minste broeders, aan de Joden hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. En wat ontvangen ze dan? Vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zeggen: komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Ze krijgen loon. Ze krijgen een erfdeel. En ze gaan dat koninkrijk, gaan zij ook binnen. Vele eersten zijn de laatste. Dat is het thema ook van Matteüs 22. Ook daar wordt ons die feestzaal getoond. Het koninkrijk der hemelen getoond. Hoe daar een bruiloft plaatsvindt tussen bruid en bruidegom. En hoe er ook genodigden zijn, en dat soms die genodigden niet willen komen. Want ik lees in Matteüs 22, vers 14, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En als ik dan lees Matteüs 22, nou vers 1, lees dan maar eens mee. Dan staat er, en dat is dus dezelfde bruiloft als de bruiloft van de vijf wijzen en de vijf wazenmaagden. En van de gelijkenis van de talenten, dat is hetzelfde feest. Of Matteüs 7, waar ze ook kloppen aan de deur en de Heer zegt: voorwaar, ik ken u niet, ga weg van mij. Nou, laten we maar lezen vanaf vers 1, Matteüs 22 vers 1. Mij staat ook boven het koninklijke bruiloftsmaal. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Wie is die koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht? Wie is dat? Dat is God de Vader in de hemel. En wie is die zoon? Dat is de Heer Jezus Christus. Ja. Mooi, hè? Als Jezus wederkomt, dan begint het met feestvieren. Een bruiloft. Dat is meteen blijdschap. Dan kunnen wij ons ook, omdat we aan de Jezus verbonden zijn, is niet zo dat ons leven triest is. Nee, verblijft u ten alle tijden. Verblijft u in de Heer. Het mag een feest in ons leven zijn. En dat is zo geweldig. Soms kunnen mensen ook in zoveel kerken het christelijke leven zo verkeerd voorstellen, alsof het een leven is van alleen maar in een dwangbuis gegoten worden, voldoen aan een wet. Nee, helemaal niet. Als je Jezus Christus leert kennen in je leven, dan is het direct een feest. En mag het een feest zijn in je leven, mag je genieten. Want je mag je verblijden, dan niet in omstandigheden, want vaak omstandigheden geven alleen maar zorg en moeite en strijd. Maar je mag je altijd verblijden in de Heer, verblijft u ten alle tijden. En dan mag je ten alle tijden doen, omdat Christus altijd bij ons is. Zo begint het ook, meteen met een feest. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigde te roepen, doch zij wilden niet komen. Ja, toen de Heer Jezus Christus hier op aarde kwam, zeg maar 2000 jaar terug, toen was zijn eigen prediking: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Ook Johannes de Doper sprak dat. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook de 70 die hij uitzond. Ook de 12 die hij uitzond. Kan je maar vinden, Matthäus. Maar ook in Marcus en Lucas. Maar de genodigden, Israël, de eerste, die gingen er niet op in. Hij zond zijn slaven uit om het bruiloftsgenoten te roepen, toch zij wilden niet komen. Ja, het was zelfs zo dat ze de koning, de Messias, de gezalfde, Christus, kruisigden. Vers 4. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Heeft de Heere Jezus Christus, heeft God de Vader, wederom Israël genodigd, toen de evangelietijd voorbij waren, toen die Jezus 3,5 jaar op aarde had gepredikt en gezegd had, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Heeft de Vader wederom de genodigden gevraagd te komen? Jawel. Welke tijd was dat? De hele handelingentijd. En wat is nou het verschil tussen de eerste keer dat de slaven werden gestuurd en de tweede keer dat de slaven werden gestuurd? Wat staat er tussen die twee zendingen van die slaven in? Het kruis van Golgotha. Een slachting. Een slachting van het Lam Gods. En dan staat hier ook. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zegt de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. En wat staat er dan? Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht. En alles is gereed. Eigenlijk staat er, zou even mooier vertaald zijn. Want het staat ook in de grondtekst. Alles is volbracht. En door Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Wat zei hij toen? Hij zei toen, het is volbracht. Het is ook volbracht. En ondanks dat het werk van Christus volbracht was, op Golgotha's kruis, en Petrus, en de apostel der besnijdenis, en ook om Paulus, en synagogen gingen, en overal verkondigden, genodigden, komt tot de bruiloft. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Wilde Israël zich niet bekeren. Staat hier ook. Vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op. En gingen heen. De een naar zijn akker. De ander naar zijn zaken. De overige grepen zijn slaven. En zij mishandelden. En doden hen. Wat is gebeurd? De apostelen zijn soms gegrepen door Sanhedrin. Gegeeseld. Tot en met, je ziet in de Korinthebrief als Paulus over zijn eigen ervaringen van zijn zendingsreizen spreekt hoe de Joden hem vaak in elke stad het leven zuur hebben gemaakt. En hoe hij gegezeld is, hoe hij gestenigd is. Hoe ze een Jacobus, hè, de broer van de Heer Jezus, dat Herodes hem heeft onthoofd. Stuk voor stuk, als je al die apostelen nagaat van de besnijdenis, zijn ze stuk voor stuk allemaal om het leven gebracht. Hebben ze geen normaal einde gehad. Niet normaal gestorven, alleen Johannes is dan van bekend dat hij normaal gestorven is in zijn bed. En dan staat er dan vers 7, en de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit. Oh jee, die tijd. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Welke stad is in brand gestoken? Aan het einde van de tweede keer dat de Heer Jezus zijn slaven uitzond. Dat is Jeruzalem. En wanneer vond dat plaats? In 70 na Christus. Toen is Jeruzalem verbrand. En wat zei hij toen? Let goed op. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. En dat is ook zo geschied. Want misschien is het u wel eens opgevallen, er is niet één bekendmaking geworden, niet alleen de apostel Paulus begon opeens iets te prediken en een bedeling te openbaren, een bediening te openbaren. Maar we hebben ook een evangelist die heet Johannes, die na de handelingentijd het evangelie van Johannes schreef, gericht aan de wereld, en die allen begon te nodigen. En ook in de toekomst zal dat doorgaan, en ook allen worden gevraagd te komen. Achter dit punt zit nog veel meer, maar daar hebben we weinig tijd voor. En het valt niet in het thema, dus dat laten we rusten.
Ja.
Maar je ziet dat de genodigde, dat was Israël, en Israël wilde niet komen, Israël sloeg er geen acht op. Israël mishandelde de slaven, ze doden zelfs de slaven. Toen was het over, toen werd het Lo-Ami. En in de toekomst zal het Ami worden. Maar als ook in de toekomst, als Israël weer door goddelijke ontferming, hè, weer Ami wordt, weer mijn volk wordt en gezonden wordt als een priestervolk over de aarde. En ze spannen zich er niet voor in om een eigen gerechtigheid niet te openbaren, maar een gerechtigheid die meer is dan die der schriftgeleerden en de fariseeën, onder het nieuwe verbond. Zodat ze in praktijk brengen dat ze wedergeboren zijn en een goede werk in feite laten zien, want als je een kind van de vader bent, dan leef je volmaakt. En als je dat niet openbaart, ja, en je dus een onnutte, luie slaaf bent, die zelfs nog zijn medeslaven af en toe nog gaat mishandelen ook, en kwaad over ze spreekt, dan kom je in de bruiloftszaal als Jood niet binnen, en dan worden de anderen genodigd in hun plaats. Dat zie je, de slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, ja, wel zoveel slechten als goede. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werkt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, de man verstomde. Die man was wel binnengekomen, maar hij had geen bruiloftskleed. En je kan, broeders en zusters, wel in de plaats van Israël genodigd worden, maar ook voor jou geldt, als wederom geborene, om dan toch die vrucht te openbaren van de wedergeboorte, van het leven, het eeuwige leven. Om ook een gerechtigheid te openbaren die meer is dan die der schriftgeleerden en de fariseeën. Dat niet alleen over de uiterlijke dingen gaan, maar ook over de innerlijke dingen. Over de motieven van je hart. En over je gedachtenleven. En dan is je kijkt er ook naar vrucht. En als je daar dan per ongeluk toch nog doorheen slipt, hè. En je komt toch nog die bruiloftszaal binnen. En de Heer gaat er langs. En de Heer zal langs die mensen gaan. Langs die kinderen Gods gaan. Die daar aan liggen. En als je er één tegenkomt die geen bruiloftskleed aan heeft, dan zeg je tegen hem: vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En heb je dat niet, dan heb je geen vruchten. Heb je niet de vrucht van de geest geopenbaard? Dat is het eruit. Bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Buiten het koninkrijk, buiten de feestzaal, de bruiloftszaal. En je zit niet aan de maaltijd des lams. Daar is het geween zijn en het tandengeknars. Dat is het verliezen van je plaats. Om maar even bij dat bruiloftskleed te blijven. Als we naar Openbaringen 19 gaan, en daar sluiten we dan maar mee af. Openbaringen 19, waar je die bruiloftszaal ook ziet, dan kan je zien ook wat dat bruiloftskleed is. Daar wordt het bruiloftskleed namelijk beschreven niet van de genodigden, maar wordt dat bruiloftskleed beschreven van de vrouw des lams. Maar je zal zien steeds waar dat mee te maken heeft. We beginnen te lezen in vers 6, Openbaringen 19 vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende: halleluja, want de Heere onze God Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Dat is Jezus Christus die zijn koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dus als je naar de bruid kijkt, en je kijkt naar haar bruidsjurk, naar dat fijne linnen, dat smetteloos fijn linnen, wat blinkt, hè, ziet er prachtig uit. En als je ook naar een bruid kijkt, hè, op een huwelijksdag, een bruid ziet er altijd schitterend uit, hè, met een prachtige bruidsjurk aan. En wat is die bruidsjurk? Dat staat erbij, vers 8 en eind, dat is natuurlijk echt een jurk. Dat zijn de rechtvaardige daden, de heilige. Dat zijn die goede werken. Maar Matthäus 5 vers, waar was het? Matthäus 5 vers 16 overgaat. Zo laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat het zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, zal verheerlijken. En de rechtvaardige daden, dat is in feite die kleding. En ook van de genodigden. Als jij je bruiloftskleed aan hebt. Dat is natuurlijk niet een echt kleed. Dat zijn ook de daden. De rechtvaardige daden. Dat zijn de werken. De goede werken. Dat zijn de vruchten. Van de inwerking van Gods geest. De vruchten van de wedergeboorte. Vers 9. En hij zei tot mij. Schrijf. Zalig zij die genodigd zijn. Tot de bruiloftsmaal des lams. Dat is geweldig. De genodigden. De bruid. En de bruidegom. U ziet hier drie geloofsgroepen vereend als Christus wederkomt. De genodigden. In de eerste plaats Israël. In de laatste plaats de volkeren. Maar vele eersten zijn de laatste en vele laatste zijn de eerste. Als de eerste niet willen komen door de genodigde, wordt hun plekje ingenomen door een ander. Namelijk door de volkeren. Die genodigd worden. Dat zijn de genodigden. We hebben daar de bruidegom, Christus, het hoofd, met ons het ene lichaam, zijn lichaam, vereend met elkaar als de nieuwe mens. En heb je daar de vrouw des lams, de bruid, door het hele Oude Testament heen, ook zelfs in het Nieuwe Testament. De prediking van Paulus in de Handelingen sloot erop aan, op het geloof van Abraham. Want Abraham, die was wel een genodigde. En Mozes was ook een genodigde. Want ze behoren tot het volk van Israël. Maar in hun geloof waren ze niet als ware tevreden. Met een aards Jeruzalem, maar keken ze naar een hemels Jeruzalem. En behoren zij tot die gemeente. Die worden genoemd van eerstelingen. Die gemeente van eerstgeborenen. Die niet aan een aardse roeping deel. Ja, die hadden wel aan een aardse roeping deel, maar door hun geloof wat verder reikte, kregen ze aan een hemelse roeping deel. Die ze hier op aarde gaan beleven, als in de bruiloft des lams, om te zijn de vrouw des lams. Goed, het is nu tijd, 12 uur, we gaan lekker eten, hè, ons even aangenaam verpozen en dan gaan we vanmiddag weer verder.